Hey Katja.
Ha, Steven, ik heb een kram.
Ha, die Anja.
Hey, welkom bij Opvliegend Wild. Mijn naam is Katja Ratzin en dit is de perimenopausale podcast voor meisjes die net als ik in of dichtbij de overgang zitten. Samen met jou en mijn twee sidechicks Daphne en Anja duik ik in de wereld, of beter gezegd de onderwereld van de menopauze. We proberen het onderwerp bespreekbaarder te maken, kleine besefjes te delen en vooral te laten zien dat deze fase meer is dan vapeurs en moodswings. Of je nu in de peri- of menopauze zit, een begripvol lief bent of just asking for a friend, deze podcast maken we speciaal voor jou.
Hier zijn we weer. Dag, ja. Katja.
Hallo, hallo. Dag, Anja en Daphne.
Hallo allemaal.
Hoe zit het met de gemoedstoestand?
Veel beter. Niet ongerust zijn, het komt allemaal goed.
Ik voel me zelfs een beetje zomers eigenlijk.
Ah.
Ja, ik weet het niet. Ik heb de laatste tijd supergoed geslapen. En ja, dat doet wel aan met een mens.
Allee, dat is goed.
Ja, dus ik ben fit en monter.
Allee, top. Heeft er iemand een beetje vrij gehad?
Nee. Ja. Ik ben gaan wandelen aan zee.
Ah.
De met hele herfstvakantie.
Nee, één dagje. Maar ja, nee, daar dan wel blijven logeren. Maar dus één dagje. En met mijn ondersteunende partner.
Oh, ah, is er movement in de...
Ja, ja, het werd tijd. Hè. Hij heeft naar Jan geluisterd.
Oh,
dus ik
echt?
Ben Jan ontzettend dankbaar.
Oh.
Praten helpt. En Jan ook. Oh, Jan,
en gaat Jan nu achtervolgen met een jachtgeweer?
Dat weet ik niet. Misschien moeten we aan Jan vragen wat ze toch wel gestuurd heeft.
Daar ben ik wel benieuwd naar. En dus nu moet jij natuurlijk ook wel in de gaten houden of dat er verbetering komt.
Ja. Ja.
Ja, maar er is al verbetering.
Ja, het is eigenlijk al goed.
Wel, hij heeft al geluisterd.
Ja, voilà.
Ja, dat is al veel.
Voilà. Ja. Ja, ja.
En je hebt gewoon duidelijk gezegd van, kijk, dit is wat ik van u verwacht, wat ik van u verlang. Dit is, ja. Doe zoals ja. Jan. En...
Ja, want Stoffel is zo'n type, voor wie dat nog niet geluisterd heeft, ja, kan misschien niet volgen, maar Stoffel lost alles op.
Ah,
maar
ja.
Luistert niet.
Ja, ja, de praktische modus.
Ja. Ja,
de
praktische en pas op, hè. Het is geen een boeman, hè, want dat lijkt nu een beetje. Maar...
Nee, maar het is een superleuke mens.
Ja.
En, maar hij is effectief een beetje van de praktische kant. Ja. Zo, hè.
Dat zei Jan toen ook, hè, dat hij alles altijd meteen wil oplossen.
Ja.
En dat jij dan moet aangeven van, ja, maar ik wil dat je nu gewoon even luistert.
Ja. Ja, ja, want ik ken dat trouwens ook, hè, die oplossingsmodus. Ja, ik heb dat ook zo van, ja, we gaan dat hier eens praktisch aanpakken en we gaan dat en dat en dat en dat doen. Terwijl soms...
Ja, soms
gewoon...
willen mensen niet geholpen worden, maar dat je gewoon naar hen luistert.
Ja, gewoon even dat je het kwijt bent, zo, hè.
Even... En ook al meent hem het niet, Stoffel, altijd, of eender wie, dat hij gewoon zegt, ja.
Ik begrijp het.
Voilà.
Maar het is toch wel leuker als het... iemand het echt begrijpt.
Tuurlijk,
dus ik
maar
niet dat
ik kan...
we dat hier moeten aanmoedigen
nee,
voor
maar
een beetje
af en
te gaan
toe,
zitten faken.
Soms denk ik... Doe dat dan even. Ook al vinden wij nu een zaag, zeg gewoon ja, ik begrijp u. En dan ben ik al gelukkig. Even.
Het is een moeilijke balans, hè?
Wat is een moeilijke balans?
Ja, voor die mannen of voor die partners. Ja. Zo.
Wil je nu zeggen dat ik moeilijk ben?
Nee. Ik vind dat van mijzelf ook. Zo van, ja, wat verwachten we? En verwachten we elke dag hetzelfde?
Ja, maar allee, we hebben het daar al vaker over gehad, hè? Wat verwacht je? Wat wilt je zelf? Soms weet je zo hard met je eigen genen blijf. Laat staan dat er iemand anders u daarmee zou kunnen helpen.
Ja, ja.
En dan denk ik echt dat... wat Daphne zegt, hè, iemand die gewoon tegen u zegt... Ik snap het, liefje.
Ja.
Of ik begrijp u, schat. En kom hier dat ik u een beest geef.
Ja.
Of gewoon... Nog een tip voor alle zoekende, ondersteunende partners. Breng gewoon een tas koffie.
Mm.
Zet een thee.
Ja.
Ga de koekjes halen in de kast.
Voilà.
Doe gewoon iets lief. Troost.
Ja.
Koop een bloemetje. Schrijf een briefje. Toch?
Ja, ik kan me daar zeker in vinden.
Dat zijn allemaal geen moeilijke dingen.
Ik maak wel altijd de bedenking dat het ook omgekeerd soms nog moet kunnen. Nee. Dus als menopausale vrouw, dat je zelf ook denkt van... misschien moet ik nu een keer gewoon echt lief doen. Terwijl dat je je niet zo voelt.
Ja, of
dat is ook
even
waar.
Erkenning geven. Erkenning en herkenning van... Oh, ik had het weer gisteren. Of sorry dat ik zo'n draak was deze morgen. Of oh, ik heb echt van alles gezegd tegen u en ik meende dat niet. Of sorry dat dat zo kwetsend overkwam. Whatever. Mm. Allee, empathie, dat komt langs twee kanten.
Ja, ja. Ik heb dat wel vaak, dat ik denk, ik ga nu even zo een berichtje sturen van oh, mm-hmm. dank u wel om dat te doen. Of dank u wel om even te luisteren.
En dan vergeet je dat.
Nee, dat is het. Direct sturen. Ja, want als je dat op je to-do-lijst zet, nee, dan komt het niet goed.
Nee, als je daaraan moet denken, dan ja.
Nee. Allee. Nee, eigenlijk moet je gewoon het moment dat dat in je opkomt van amai, dat was eigenlijk doen. Echt wel heel lief, moet je mm-hmm. dat gewoon sturen.
Al is het maar een hartje sturen of zo.
Ja, is
dat
zo.
Dat is waar. De kleine dingetjes, hè.
Ja, maar de kleine dingetjes kunnen soms een wereld van verschil maken.
Nou, waar komt dat uit? Dat
kan ik nog een project.
Vandaag de gast in Opvliegend Wild, Lieselot Thijs, gynaecologisch osteopaat, auteur en hormonenfluisteraar. In haar praktijk Balance Gent heeft ze al talloze vrouwen door de perimenopauze geholpen, dankzij haar no-nonsense aanpak. Zo net verscheen haar tweede boek, Onze Hormonen na 40, een logisch vervolg op de bestseller Onze Hormonen onderschatte helden. Lieselot, welkom.
Dank u wel.
Ja, sowieso, een boek uitbrengen is spannend.
Ja, klopt.
Maar het is het tweede.
Het is het tweede, dus ik was het al een beetje gewoon.
Ja, en je bent ook gewend van een boek uit te brengen dat goed verkoopt, dat mensen veel lezen.
Ja.
Zit er nu meer druk op dat tweede?
Wel, ik wil dat dat tweede het nog beter doet dan het eerste boek. En het eerste was eigenlijk al een behoorlijke bestseller.
Ja.
Dus ja, ik ben in blijde afwachting.
Ja, sowieso. Het is zo dat mensen meer en meer willen weten over die hormonen. De menopauze lijkt bijna in te zijn. Hè?
Ja.
Wij vinden dat normaal. Wij vinden dat daar zeker over moet gesproken worden. Maar jij dus blijkbaar ook.
Ja. En eigenlijk dat er zelfs vroeger aandacht moet zijn voor die perimenopausale periode, de periode voor de menopauze, dan dat de mensen eigenlijk al heel lang met de klachten rondlopen en er dan pas eens aan levensstijl of voeding of dergelijke zou gedacht worden.
Ja.
Dus, ja.
Jij ziet er zelf nog piepjong uit. Vertel eens, jij zit nog niet in die perimenopauze.
Nee, bij mij staat het cijferke 3 er nog voor. Ja. Dus ik ben nog, ik zou zeggen, een van de gelukkigen, maar misschien eigenlijk ook niet, hoor. Want
nee, wij zijn ook heel gelukkig.
Voilà, ja, hoeft dat ook niet. Maar ik ben wel in de praktijk enorm vaak bezig met vrouwen die wel al in die fase zitten. En ik vind dat eigenlijk de doelgroep die het meest van al met taboes, met misvattingen, met te weinig informatie of inzicht te maken heeft. Waardoor eigenlijk het idee ook echt gekomen is van kom, we zorgen ervoor. Denk net zoals jullie met de podcast, dat mensen geïnformeerd zijn.
Ja, absoluut. Ja. Want die hormonen, dat is niet niks, hè? Dat zijn niet zomaar stofjes in ons lichaam. Die doen ontzettend veel.
Ja, die doen ontzettend veel. Dat wordt op heden praktisch door iedereen onderschat. Hoeveel dat die doen, vandaar de titel van mijn eerste boek. Maar als ze dus eigenlijk in de knoei zitten, als er een disbalans aanwezig is, dan kunnen ze ook heel veel fout doen.
Ja. Ja. Nu in dit nieuwe boek deel jij tips en tricks om onze hormonale rollercoaster dus effectief een beetje in balans te brengen.
Ja, als we kijken naar de perimenopauze, dan is het eigenlijk de periode waar het meest van al die rollercoaster zou kunnen gelden. In de menopauze dan geraken we weer meer in rust, maar dan kunnen we problemen krijgen met het tekort aan de hormonen. Maar in die perimenopausale periode kunnen vrouwen letterlijk te maken hebben met relatief gezien een teveel aan oestrogeen en tegelijkertijd een absoluut tekort eraan. En dan wordt het heel erg moeilijk voor zowel zorgverlener als persoon om eigenlijk echt het bos door de bomen te gaan zien. En dat is wat ik eigenlijk in mijn boek probeer duidelijk te maken van welke klachten komen nu door welk hormoon. Want de klacht opvlieger is niet hetzelfde of betekent niet hetzelfde als prikkelbaar zijn of neerslachtig zijn of een depressieve neiging ervaren. En dan kunnen we eigenlijk gaan kijken om echt het juiste hormoon te gaan adresseren. Het zij in de reguliere zorg, met wat ze dan de bio-identieke hormonen of hormoontherapie beamen. Maar ofwel kan dat eigenlijk, of kan dat eigenlijk ook met voeding, met beweging, met slaap, met ontspanning. Wat we eigenlijk allemaal zouden moeten doen, maar na de 40 toch echt wel veel belangrijker wordt, denk ik, dan eender wanneer.
Ja. Ja, die heb ik al vaak gehoord. Ik maak me daar soms nog wel een keer schuldig aan dat ik daar niet helemaal aan meedoe, maar Het is effectief superbelangrijk.
Ja, ja, het blijft eigenlijk... Allee, zelfs als je luistert naar professoren, als je luistert naar de gynaecologen die vol een bak bezig zijn met die hormoontherapie, dan gaan zij evengoed kunnen beamen dat het hormoon die tekort is gaan aanvullen heel vaak onvoldoende is om alle klachten echt aan te pakken en om ook gezond te blijven of vitaal te blijven, ja, tot het effectief gedaan is. Want we zouden soms de menopauze al zien als het einde van een bepaalde periode, maar het is eigenlijk het begin van een nieuwe levensfase. En als we puur met medicatie werken of puur met hormonen, dat is onvoldoende. Dat geldt eigenlijk voor het hele hormonale systeem, maar dat is effectief onvoldoende om echt op die klachten te gaan werken. Het is het en-en verhaal ja. die nodig is.
Ja, onze hormonen regelen niet alleen onze cyclus. Ja, ze beïnvloeden eigenlijk alles. Hè? Dus dat gaat ook over onze slaap, over onze emoties, zelfs over onze botten. En in jouw boek heb jij een soort van leefstijlplan, vol met zo praktische adviezen, van voeding tot beweging. En daardoor zouden wij ons weer energiek en fit gaan voelen. Ja. Wat dat heel fijn is, hè? Want zo kan je door met je leven. Dus in feite moet iedereen dat boek bestellen.
Ja, in feite wel. Dat vind ik wel. Ja, zorg maar dat dat in de top 10 geraakt. Nee, ik vind het eigenlijk heel belangrijk, want zoals eerder al gezegd, er zijn zoveel misvattingen over de menopauze en over hormonen. Maar er zijn ook heel veel misvattingen over bijvoorbeeld het type voeding of het type dieet. Ik spreek niet graag van dieet, maar goed, het type dieet die mensen kiezen. Want er wordt, om een klein voorbeeldje te geven, enorm gehamerd op die cholesterol die zo naar beneden moet. En mensen beginnen daardoor enorme adviezen te krijgen om vetarm te gaan eten. Maar als er nu een hormoon nog wordt aangemaakt, dan is het oestrogeen. En dat komt voornamelijk vanuit ons cholesterol. Dus als wij met z'n allen vetarm beginnen eten om die hart- en vaatziektes tegen te gaan of om gewicht te verliezen, dan zouden we eigenlijk onszelf kunnen beroven van net het hormoon die misschien nog een beetje zou helpen.
Mm-hmm.
En dat is bijvoorbeeld een misvatting waarbij mensen of vrouwen denken, maar ik dieet zo streng en ik eet zo gezond en toch blijf ik in de problemen zitten. En dat zou bijvoorbeeld door zo'n misvatting wel kunnen.
Oké. Ja, ik had ook al gehoord van die vetrolletjes die erbij komen, maakt u daar niet te veel zorgen over, want daar wordt nog oestrogeen uitgehaald.
Ja, klopt. Dus eigenlijk moeten we die een beetje zien als onze vriend of vriendin en niet zozeer gaan demoniseren van vet is sowieso slecht. Uiteraard mogen we geen overwicht beginnen creëren. En is het ook niet de bedoeling dat mensen zich echt slecht voelen omwille van het feit dat ze kilo's blijven bijkomen, ondanks wat ze allemaal doen.
Mm-hmm.
Maar het is ook zo dat het niet hoe minder, hoe beter is.
Nee.
Ja, dat is met hormonen zo, dat is eigenlijk met alles zo in ons lichaam. We hebben wel een bepaald evenwicht nodig. En er is een reden waarom vrouwen die in de menopauze gaan meer vet opstapelen. Dat is, ons lichaam heeft het ook zo bedoeld om eigenlijk meer net dat hormoon te kunnen maken.
Ja, het is eigenlijk het is een schone puzzel, maar je moet hem kennen.
Je moet hem kennen, je moet hem kunnen leggen. En het is eigenlijk niet zo moeilijk zoals iedereen ons doet geloven. Want we denken van, wij geraken daar nooit aan uit, want we hebben 7, 8 verschillende klachten, zelfs de dokter geraakt er niet aan uit. Maar dat is net omdat de dokter werkt met die hormoontherapie en net opmerkt, als ik dat hormoontje bijgeef, dan gaan toch niet alle klachten weg. En dat het net belangrijk is om dieper te gaan graven en die puzzel effectief te durven onderzoeken. Want iedereen kan het. Moet gewoon de juiste info krijgen.
Je hebt het ook over een hormonale detox van jouw omgeving. Wat bedoel je daar precies mee?
De bedoeling is eigenlijk dat we afstappen van zoveel mogelijk hormoonverstorende stoffen.
Ja.
En die hormoonverstorende stoffen komen nu, net zoals de menopauze precies een hype is geworden, wordt dat precies ook een hype. Maar het is wel terecht. Want we leven in een maatschappij waar heel veel stofjes, denk maar aan alles die met plastic, cosmetica, haarproducten, wasproducten, brandvertragende stoffen in tapijten of in gordijnen. Daar zitten allemaal stofjes in die geen hormonen zijn, maar als we ze inademen, op ons smeren of eten, kunnen ze werken zoals een hormoon.
Mm-hmm.
En ons lichaam herkent dat dan als een hormoon en begint dan op die manier te werken. Dus stel dat jij effectief 40, 50 jaar bent en je hormonaal systeem begint vanuit zichzelf iets te doen, maar jij komt continu in contact met een plastieke hormoon, als ik het even zo mag noemen, dan raakt je systeem helemaal in de war. En op zich zal ene keer uit een potje plastiek of ene keer die lippenstift smeren geen probleem gaan zijn, maar het is de hoeveelheid en de keren en het aantal keren aan dat micro dat wij eigenlijk effectief wel in de problemen kunnen komen. En dat is wat ik bedoel met die detox. Dus ga een keer door je badkamer, ga een keer door je keuken en ga eigenlijk echt die producten die je niet nodig hebt gaan weggooien of vervang ze door, waar nu wel heel veel om te doen is op Google en dergelijke. Vervang ze door producten die vrij zijn van zo'n hormoonverstorende stoffen.
Oké, en dat zou zoveel verschil kunnen maken.
Dat kan heel veel impact hebben, want het is eigenlijk daardoor dat mannen vervrouwelijken en dat vrouwen effectief nog vrouwelijker worden en veel meer in de problemen komen en die PMS nu ook zo aanwezig is, zelfs ook in perimenopausale vrouwen. En dat is omdat wij veel te veel al die stofjes gelijken meer op oestrogeen dan dat ze lijken op testosteron of progesteron. En we krijgen dan eigenlijk van nature net iets te veel oestrogeen. En dat zijn die typische klachten. Hoofdpijn, gespannen borsten, gewichttoename, meer vetophoping, meer ontstekingen. Dus ja, dat doet eigenlijk best wel veel.
Dat is wel super interessant. Maar en is dat iets dat je zelf gewoon kan doen? Dat je dat zelf allemaal kan opzoeken?
Ja, dat, eigenlijk op de website van de Wereldgezondheidsorganisatie kan je daar al heel veel info over vinden. De tricky zijde is dat die stofjes allemaal een zeer moeilijke naam hebben. Dus dat het al moeilijk is voor te begrijpen. Nee. En dat je in de productenlijsten al enorm moet gaan zoeken van wat nu wel en wat nu niet. Maar het komt er eigenlijk op neer vanaf dat voorverpakt is, vanaf dat in plastic een potje zit, vanaf dat er heel veel E-nummertjes op staan. Dat zijn zo de producten waar we beter van wegblijven.
Oké. En glas zou dan beter zijn als verpakking?
Bijvoorbeeld, ja. Daar wordt nu ook wel het een en ander over gevonden, maar het is wel beter dan de plastieke flessen. Ja.
Oh, ze gaan altijd iets vinden, hè? Over van alles.
Dus, je kunt het nooit 100% vermijden. Nee. Dat is hetzelfde ook met als we een body lotion of dergelijke. Ja, ik heb bijvoorbeeld een aloe vera plant in de living staan en die wordt af en toe een keer gekortwiekt om eigenlijk dat te gebruiken als body lotion. Dat is nu een voorbeeld. Maar het gebeurt ook dat ik een keer parfum spuit of dat ik ook een keer mijn make-up ga gebruiken. Het is eigenlijk een beetje gaan zoeken naar een evenwicht. Mm. En toch gaan keuzes gaan maken, bijvoorbeeld dan vooral in de voeding. En daar kunnen we al heel veel doen. Ja.
Ja. In jouw boek staat ook dat we beter moeten luisteren naar ons lichaam. Maar wat doe je nu als je lichaam de hele tijd roept? Ik wil chips, ik wil chocola, ik wil Netflix. Ik wil al die dingen die eigenlijk niet mogen.
Ja, gaan zoeken naar de waarom. Gaan kijken, hoe komt het nu? Wil je Netflix omdat je wil ontspannen? En is dat jouw ontspannend momentje? Wil je Netflix omdat je kinderen je dan gerust laten? Wil je die chips omdat je echt het gevoel hebt dat je eigenlijk te weinig hebt gegeten en dat je heel veel honger hebt? Of is het een craving naar zout of een bepaald mineraal? Dus dat je eigenlijk gaat zoeken van, waarom heb ik hier nu nood aan? En die nood proberen vervullen met iets anders. Want het is heel moeilijk voor onszelf om iets af te leren, maar we kunnen heel gemakkelijk iets aanleren. Mm. Dus hoe gezondere keuzes we aanleren, zonder de focus te gaan leggen op wat je allemaal niet meer mag, ga je sowieso uiteindelijk zien dat als je die gezonde keuzes effectief dagelijks een gewoonte van gaat maken, dat je veel minder die neiging gaat hebben om te grijpen naar dan de zogenaamde ongezonde keuzes.
Ja. Oh, ik hoor het u graag zeggen, ze. Ik weet nog niet of dat mij gaat lukken.
Die Netflix is af en toe ook wel eens oké.
Ja, toch?
Dat, kan een gezellig me-time momentje zijn of een keer met een dekentje. Ja.
Ik denk altijd alles met mate.
80-20.
Voilà. Ja. Af en toe een keer een zakje chips opentrekken.
Ja, en er dan heel hard van genieten.
Voilà, ja. Oké, dan moet je blijven. Ja, jij legt ook het belang uit van een optimale lever- en darmfunctie. Mm-hmm. En dat er een sterke link is tussen voeding, spijsvertering en de hormonale balans.
Klopt.
Hoe kunnen wij onze lever en darmen ondersteunen tijdens die perimenopauze dan?
In eerste instantie door die al niet overmatig te gaan belasten.
Mm-hmm. Dus geen chips en chocola.
Toch zo weinig mogelijk. Of liever één keer in de week de hele zak.
Ja.
Dan elke dag een beetje.
Ja, ja.
Dus dat is al iets wat de lever... Maar als we denken aan levergezondheid, dan denk ik hoofdzakelijk aan... Probeer niet elk uur of elke twee uur van de dag iets te eten. En ga zo meer naar echt macromomenten, 3, max 4 keer op een dag. Dan geef je de lever ook effectief rust. Mm. Probeer vroeg op de avond te eten en eventueel ontbijt een klein beetje later te zetten. Dat je eigenlijk ook een mooie periode van 12 uur... of 14 uur in sommige gevallen hebt waarin je niet eet en dat die lever echt mooi kan zijn werk doen en detoxen eigenlijk. Kijk naar stoffen die de lever niet leuk vindt. En dat is dan de bewerkte voeding. Hoe bewerkter, hoe slechter. Want onze lever kent dat niet. En dan vindt hij dat moeilijker om af te breken. En dan zeer suikerrijke producten, alcohol. alcohol is een grote boosdoener voor onze lever, dat weten we nu wel al. En naar onze darmgezondheid toe is het eigenlijk enorm gaan luisteren waar ligt eventueel een probleem. Want veel mensen die ouder worden, niet enkel vrouwen, ook mannen, hebben moeite met spijsvertering. Maar het kan vet zijn, het kan evenzeer suiker zijn, het kan rauwe groenten zijn. En dan is het eigenlijk op zoek gaan en luisteren naar wat zegt mijn buik en wat voel ik. En als ik iedere keer spaghetti eet en ik heb last, luister er dan naar. Nee. En blijf het niet eten omdat je het lekker vindt. Ga een beetje op zoek naar wat stoort mij nu eigenlijk. Ja. Om die functie en die belasting al niet te hebben.
Ja.
In een tweede instantie kan je ze dan ook helpen en ondersteunen. In het geval van de lever is dat heel veel bittere zaken eten. Dus denk aan pompelmoes, artisjok, witloof. Dat vindt onze lever fantastisch. Dan zitten al die antioxidanten daarin, de vitamintjes die de lever nodig heeft om goed te kunnen werken. En in het geval van de darmen, dan houden de bacteriën van afwisseling. Dus dan kom ik op de tip die ik in iedere podcast meegeef. En dat is eet 35 soorten groenten en fruit per week.
Excuseer. 35?
Ja. Kruiden tellen ook mee als ze vers zijn.
Oké.
Dus dat lijkt veel, ja. Maar eigenlijk komt dat op hetzelfde neer als de 5 stukken fruit of groenten per dag.
Mm.
Maar je moet zorgen dat het elke dag andere zijn.
Amai, oké. Okay. Ja.
Dus maar als je al weet van ik koop basilicum, rozemarijn, dille, munt en je steekt dat in je soep als verse kruid. Of je gaat voor een rode ui en een witte ui en een shallotje. Dat zijn ook al 3 verschillende.
Aha.
Ja, dus je kunt daar wel een beetje...
Er zijn trucjes.
Ja, groene appel, rode appel. Dus ja. Je kunt wel heel gemakkelijk... Het zijn eigenlijk die kleuren die dan verschillende vitamines en mineralen hebben. En dat vinden onze bacteriën heel erg leuk.
Mm.
Dus ik maak een bingo, dus een lijstje die aan de frigo hangt of op mijn notities van mijn gsm als ik niet thuis ben. En ik kijk eigenlijk van maandag tot vrijdag trek ik het mij nog niet aan, maar ik noteer altijd als ik iets nieuw heb gegeten. En de vrijdag ga ik boodschappen gaan doen en dan kijk ik van hoeveel verschillende soorten moet ik nog hebben. En dan ga ik eigenlijk een lijstje gaan maken met hetgeen ik nog niet heb, waarvan ik weet tegen zondag moet dat op zijn.
Oké.
Okay. Ja. En dat is eigenlijk, dat klinkt moeilijk, maar eigenlijk valt dat best goed mee.
35 was het, hè?
Ja, 35.
Oh, amai.
Ja. Ja. Dat, ja, je zit eigenlijk al als je een appel, een banaan, een appelsine, een mandarijn, clementine. Ja, dan witte pruim, rode pruim. Ja, dus
ik ga dat echt eens proberen.
Mm-hmm.
Ja, ik vind dat wel. Ja. Het is wel zo dat ik, sinds ik in die perimenopauze zit, dat ik heel veel last heb van spijsverteringsproblemen.
Ja.
En dat ik ook al vaak op zoek ben gegaan van, maar wat is het nu eigenlijk dat dat triggered, want het is niet altijd. Het gaat zo in vlagen. Ja, ik vermoed dat het ook met die hormonale schommelingen te maken heeft.
Kan zeker, ja. Uw oestrogeenniveau prikkelt uw darmen. Allee, eigenlijk alle spieren, maar uw darmen zijn ook spieren. Dus als jouw oestrogeenniveau net iets hoger komt te staan, ga jouw darmen prikkelbaarder werken.
Ja, ja.
Sneller geprikkeld zijn. En uw progesteron is hetgeen die alles een beetje relaxeert en die alles rustig houdt. Dus uw spierspanning, die eigenlijk ook wat zakt. Dus als je eigenlijk in die niveaus begint te schommelen, is het logisch dat uw darmen, los van een allergie of een intolerantie of een overgevoeligheid, toch beginnen reageren. Mm. En dan de ene keer wel op het voedingsmiddel en de andere keer weer niet meer. Dus dat kan effectief met die hormonale schommelingen wel te maken hebben. Maar het kan even goed zijn dat het effectief is dat je veel moeilijker je darmslijmvlies aanmaakt. En dat is de voedingsbron van je darmbacteriën. Dus zo gaat dan wel de bal aan het rollen. Ja.
Plezant, hè, zeg, die perimenopauze. Ja. Er zijn wel ook toffe dingen aan, ze. Ik moet ze alleen nog zoeken.
Ja, de levenswijsheid.
Absoluut. De wijze vrouw.
Ja, sowieso. Ik
ben er misschien nog niet helemaal, maar we komen er. Met dank aan al die informatie. Dat is echt super. Er zijn ook best wel wat voedingsfouten die wij maken. Mm-hmm. Vrouwen boven de 40 dan specifiek. Ik ga er zo een paar even opnoemen. Te veel bewerkte voedingsmiddelen. Ja. Je hebt het er al over gehad.
Ja, klopt. Dat is eigenlijk, als mensen zich dat moeilijk kunnen voorstellen, alles die in een pakje zit, dat is bewerkt. Dat moet een houdbaarheid hebben, dat moet een bepaalde kleur hebben. Daar laten we ons ook aan vangen in de winkel. De appel die er het mooist uitziet, die gaan we kopen, maar die is wel het meest bewerkt. Hè.
Nee.
Dus eigenlijk al de producten waar die E-nummertjes in zitten, kleurstoffen of bewaarmiddelen, en dat zijn eigenlijk de zaken waar ons lichaam niet voor gemaakt is om te gaan verteren, om te gaan verwerken. En zolang dat je een goed werkend spijsverteringsstelsel hebt die wel wat aan kan, En dat is bijvoorbeeld in de puberteit zo, want wat dat die allemaal door hun maag dat halen, dat is echt bocht. Maar die kunnen er nog tegen. Ja. Maar hoe gevoeliger we worden of hoe meer dat ons spijsverteringsstelsel of onze lever wordt uitgedaagd, hoe sneller dat we er last van hebben.
Ja, waar is de tijd? Dat ik zo jong werd en alles kon door elkaar eten.
Ja, maar zelfs dat heb ik nu ook al zo. Op mijn 32e, ja, dan begin ik nu toch ook al te merken dat die McDonald's of die Pizza Hut toch niet meer zo goed verteerd geraakt.
Nee, echt. En nu al helemaal niet. Op je 52,
dan blijf je er gewoon van weg.
Ja, wel, maar dat is soms een moeilijke natuurlijk. Hè. Soms denk je van, ja, also, allee, we gaan dat toch nog een keer doen. Ja. En meestal moet het echt bekopen. Ja. En denk je achteraf van, dit ga ik echt nooit meer doen.
Ja. Wel, dan kun je gaan zeggen van we gaan de spijsvertering een beetje ondersteunen. Ik heb zo in mijn sacoche spijsverteringsenzymes zitten. Dat lost helemaal niets op, maar het kan wel helpen verteren. Ja, als je zo weet, we gaan eten bij mensen of we gaan op restaurant en daar kun je niet altijd kiezen.
Nee.
Zou dus wel kunnen zeggen van in plaats van een maagzuurremmer waar iedereen zo snel naar zou grijpen, van eigenlijk het natuurlijke enzym te gaan bijnemen.
Aha.
Niet voor iedereen, maar het kan wel helpen.
Oké, dat gaan we ook al onthouden. Waar dat we ook soms fouten maken, zijn die onvoldoende gezonde vetten?
Ja. Dus vetarm wordt heel snel gezegd, alle vetten zijn slecht. Maar als je denkt aan de gezonde vetten, de omega-3, die ook heel belangrijk is, dan zitten we bij noten, zaden, pitten, avocado. En dan moeten we eigenlijk echt, dat moeten we binnen hebben.
Ja.
Denk ook aan de oliën. Want dat is een heel gemakkelijke om gezonde vetten binnen te halen, zonder dat je al direct moet bang zijn voor die calorieën die erbij komen. Nee. Maar koop gewoon 10 soorten olie. Olijfolie, tunisbloemolie, MCT-olie, kokosolie, lijnzaadolie. En dan kun je eigenlijk gaan mixen tussen die oliën.
Okay.
Om ook veel meer die vetten en die verhoudingen binnen te hebben.
Ja.
Vette vis.
Ik eet graag boter, dus beter boter dan margarine bijvoorbeeld.
Klopt,
hè?
Ja. En dan nog liefst van alle zo echt die gezouten boerenboter. Ja. Ja.
Oh, dat is top.
Ja, dus daar kunnen we wel...
Ik ben blij. Dat mag ik al blijven niet. Je zei het ook al, heel de dag door snacken.
Ja, liever niet.
Niet goed, hè?
Nee, dan geven we nooit rust aan ons systeem. Dus er zijn vaak vrouwen ook die... Een man kan zo echt een maaltijd verorberen en voor 10 uur goed zijn. Wij als vrouw hebben dat precies niet. Onze maag zit direct vol en we krijgen dat bord niet leeg.
Nee.
En dan komen we vaak in het straatje dat je zo ieder uur wel iets in je mond steekt. Bijvoorbeeld ook je koffie. Een pure koffie, ça va, maar een koffie met melk, dat is eigenlijk voor je systeem ook alweer eten.
Ja.
Dat moet ook alweer verteren. Dus je komt vrij snel aan elk uur terug weer een trigger voor je spijsvertering of voor je lever. En dat is eigenlijk niet zo goed.
Nee.
Dan hebben we altijd die bloedsuikerspiegel die eigenlijk niet meer stabiel is. En dan leef je in pieken en dalen. En dat voelen mensen. Hè. Dan zeggen ze van, amai, na het eten heb ik een middagdipje of een val, een bloeddrukval. Waardoor ze het idee krijgen, ik moet terug beginnen eten. En dan kom je in dat straatje.
Elke uur,
elke 2 uur eet je iets. En als ze dan iets eten in dat dal, dan hebben ze net zin in die suikerrijke voeding. En zo kom je dan ook sneller die kilo's bij en dan zijn ze vertrokken. Dus het is soms moeilijk om ermee te starten, maar een keer dat je maar 3 of 4 keer op een dag eet, ga je echt merken dat je energieniveau enorm omhoog gaat. Want het gaat niet meer naar je spijsvertering.
Nee, oké, dat is eigenlijk duidelijk. Nog een fout is te weinig groente en fruit, maar dat los je dus
opgelost
op met die 35
soorten. Zo moeten, dat is eigenlijk waar we echt naartoe moeten.
Ja.
In de zomer is dat vrij gemakkelijk door alle slaatjes. In de winter kan je het gemakkelijk oplossen door soep.
Ja.
Dan heb je eigenlijk heel snel... En ik maak, want we maken soms dat is geen fout, maar we hebben soms de neiging om soep te maken en de hele week dezelfde soep te drinken, want dat moet dan op. Maar je kan ook soep maken en dan in kleine potjes gaan invriezen en iedere dag een andere soort soep uit de diepvries halen. En dan heb je veel van die groenten binnen.
Ja. Dus, ja. Eigenlijk moet ook gewoon een beetje slim zijn, hè?
Ja. Ja,
en dan geraakt al heel ver.
Ja, die diepvries is echt mijn beste vriend.
Ja, dat zal wel. Dat ken ik. Ah ja, en te weinig water drinken, dat is ook een fout die we maken.
Ja, dat moet je eigenlijk een keer bijhouden. Om daar echt, want sommige mensen drinken uiteraard wel genoeg, zitten aan 1,5 liter of 2 liter. Maar er zijn mensen, zeker als ze van thuis uitwerken, merk ik, dat mensen in de praktijk aangeven van ik zou soms maar 1 of 2 glazen water op een dag binnen hebben. En hoe minder water je drinkt, hoe meer honger je krijgt. En vaak is het eigenlijk, dat is ook een mooie tip dat ik kan meegeven als mensen zeggen, ik heb altijd honger. Het zou wel eens jouw lichaam kunnen zijn die het signaal heeft van dorst te ervaren.
Hmm.
Dus we gaan die dorstprikkel rap gaan associëren met onze droge tong. Maar een hongergevoel is soms ook echt je lijf die zegt, ik heb nood aan vocht.
Okay.
Dus als je honger ervaart, kan je ook eerst een keer gewoon 2 glazen water drinken en kijken of je honger niet over is achter 10 minuten.
Ja. Ik heb zo'n app geïnstalleerd, omdat ik ook echt veel te weinig water dronk. En zo'n app, ik moet wel lachen soms, want dan krijg ik zo'n berichtje. Als je niet drinkt, ga je dood.
Dat is wel... Ja. Oké, op de lange termijn dan.
Dat is heel drastisch, maar het werkt wel. Ik schrik altijd en dan denk ik, oei, oei. Ja.
Snel. We zullen maar rap water drinken.
Ja, ja. Snel een glas gaan halen. Dus ja, dat is ook een tip dan naar de mensen toe.
En koffie en thee telt niet mee.
Ah ja, nee.
Dus daar moeten we ook voor op... Infusies wel, hè. Als je water met gember of water met citroen maakt, dat is een infusie.
Ja.
Maar je koffie en thee... Alhoewel we het niet meer mogen zien als een dehydraterend middel, telt het ook wel niet mee om echt je vocht op te nemen.
Okay. Ja, dus ja, dan... dat is wel heel belangrijk om te weten, denk ik. Hè?
Ja, dus eerst een glas water en dan je tas koffie.
Ja, en spuitwater.
Voor die prikkelbare darm is dat dan weer minder goed. Mm-hmm. Maar als je er tegen kan, als je voelt dat je niet opblaast, en als je niet continu nadien zit te boeren of windjes zit te laten, dan kan je systeem dat wel verdragen. Ook liever dat je spuitwater drinkt en het wel drinkt. In plaats van dat je helemaal niets drinkt.
Oké, ik dan de laatste, als het mag.
Ja, of wat munt, of wat watermeloen, of wat blauwe besjes en een infusie gaan maken.
Ja.
In de winter kun je dat met warme gember en warme kurkuma. En dan heb je nog van de eerste keer die voordeelstofjes er ook bij. En dat drinkt gemakkelijker. Hè. Dat verteert iets gemakkelijker, omdat er iets in zit, zeker bij gember. Ja. Sommige mensen zeggen, water ligt echt op mijn maag.
Ah ja, voilà. Ja. Ik wou het niet herhalen. Ik heb dat al een keer gezegd. En heel veel mensen bekijken mij heel raar als ik dat zeg.
Dat komt vaker voor.
Ah, ja.
Kijk naar baby's. Die drinken alleen maar en het komt er altijd maar weer uit als ze neerliggen. Dus dat krijgen wij ook als we veel water drinken.
Ja, ja.
Dus het kan wel effectief. Maar het helpt met zo iets van gember. Of iets dat je lichaam het signaal heeft om beter te gaan verteren.
Oké. Okay. Ja. Begrepen. Wat dat ook heel interessant is in jouw boek, een menstruatiecyclus geeft een schat aan informatie over de hormonale gezondheid van een vrouw.
Klopt.
Vertel eens, hoe zit dat?
Ja. Wel, het is heel grappig. Allee, grappig en eigenlijk frustrerend tegelijkertijd. Maar er zijn al studies sinds de jaren 70. Dan deden ze nog niet veel studies op vrouwen.
Nee.
Maar dat is een studie die gebeurd is op vrouwen. Dat men eigenlijk heeft gevonden dat als vrouwen vertellen dat ze in de menstruatiecyclus klachten ervaren, dat dat vrouwen zijn die 60-90% meer kans hebben op ofwel meer menopausale klachten ofwel hart- en vaatziektes.
Okay.
Dus wat eigenlijk wil zeggen dat wij in onze reproductieve jaren, dus zelfs in de puberteit, als wij dan ervaren dat ons menstruatiecyclus niet optimaal verloopt, teken je eigenlijk bijna om effectief veel meer last te hebben van je menopausale periode.
Mm-hmm.
Dus daar zouden we eigenlijk iets aan moeten doen. En die menstruatiecyclus, als die natuurlijk is, dus niet met de pil, gaan bijhouden en gaan kijken wat vertelt die mij nu en gaan kijken welk hormoontje zou hierachter kunnen liggen, dan kan je dat eigenlijk al in je reproductieve jaren gaan aanpakken, waardoor dat je minder last gaat ervaren in die latere leeftijd. En dat is de reden waarom dat ik ook na 40 in de titel heb gezet. Als we al eens allemaal aan 40 jaar zouden beginnen, ook al zitten we gemiddeld gezien pas vanaf 45 in die perimenopauze, dan heb je wel al wat voorsprong.
Ja. Eigenlijk is anticiperen gewoon heel belangrijk.
Ja, preventie.
Ja.
Ja. En gaan luisteren, want daarmee ga je dan eigenlijk ook die hart- en vaatziektes net iets minder gaan hebben. En dan moet je misschien dat vetarm dieet niet gaan doen om die cholesterol naar beneden te houden, omdat je echt je hormonen hebt gebruikt waarvoor ze dienden.
Ja, ja.
Want je oestrogeen is zo'n hormoontje die enorm beschermd is voor hart- en vaatziektes. Dus het is niet altijd omdat onze cholesterol omhoog gaat dat vrouwen meer last krijgen van hart- en vaatziektes. Het is eigenlijk omdat we ons oestrogeen verliezen.
Ja.
Dus, en als we al ervoor kunnen zorgen dat we er wel genoeg van hebben, ook weer niet te veel in die reproductieve jaren, dan heb je daar een stapje voor.
Ja. Ja. Hoe sta jij dan tegenover anticonceptie bijvoorbeeld? De hormonale...
Ik sta daar positief tegenover als het gebruikt wordt voor wat het dient, zijnde de anticonceptie. Ik sta er zeer negatief over en daar wil ik echt mijn voet zetten. Als dat gebruikt wordt om klachten te verdoezelen, dan is het niet oké.
Okay. Nee.
Tenzij dat een onderliggende aandoening is en echt al bewezen is van dat is nodig. En of je eigen hormonen zijn echt niet zo lief voor je en er zit daar echt iets problematisch onder, dat is een ander verhaal. Maar denk aan alle vrouwen met PMS, gespannen borsten, hoofdpijn, een opgeblazen gevoel, acne, haarverlies, vermoeidheid, geagiteerd zijn of zeer neerslachtig worden. Dat zijn klachten die zorgverleners tot op heden enorm minimaliseren. En dan wel zeggen, weet je, wat gaat dan de pil? Daarmee gaat het goed zijn.
Ja.
Maar dat is niet de reden waarvoor de pil is gemaakt. De pil is gemaakt om gewoon als anticonceptiemiddel te dienen. En ik sta er meer achter dat je eerst onderzoekt en oorzakelijk de klacht oplost. En dan met een hormonaal systeem die in evenwicht is, dan kiest voor een anticonceptiemiddel.
Ja, ja. Ja, want dat zeggen we vaak bij jonge meisjes, ja, hè, die 15, 16 zijn. En ze hebben veel acne en last, ja, van PMS. En dan, ja, zeggen ze vaak van, oh, neem, ja, dan maar de pil.
Klopt. En dat vind ik niet goed.
Nee.
Want zeker in beginnende menstruerende meisjes, er wordt ook al gevonden in onderzoek dat die gemiddeld 18 maanden nodig hebben om een normaal werkend hormonaal systeem te hebben. We moeten in feite leren ovuleren. En als iemand begint menstrueren en 2 maanden later al een pil neemt, dan ga je jouw lichaam daar de kans niet toe gaan geven. Dat is dan de vrouw die 10 jaar lang de pil neemt en op het moment dat ze wil zwanger worden, de pil stopt en die menstruatiecyclus komt niet op gang. Hmm. Maar dat is omdat dat lichaam nog gemiddeld gezien altijd die 18 maanden nodig heeft om te leren ovuleren. Maar die gaat na 6 maanden naar de arts en dan komen ze in een fertiliteitstraject terecht en hoogstwaarschijnlijk was het niet eens nodig.
Nee, nee. Ja.
Dus daar zit eigenlijk al een bozer. En het omgekeerde komt ook voor. Dat meisjes die al 4 of 5 jaar menstrueren en echt menstruatiepijn vertellen of hevige bloedingen, die dan eigenlijk aan de pil worden gezet, waarmee ze wel goed zijn, maar dat er eigenlijk een onderliggende aandoening, bijvoorbeeld endometriose of adenomyose, is gemist. En dan komen ze daar 10 jaar later, wanneer de kinderwens zeer hard aanwezig is. Of wat ik nu tegenkom in mijn praktijk, ook veel vrouwen rond de 50, 60 jaar, waarbij de diagnose zo lang is uitgebleven. Maar ondertussen is die aandoening wel kunnen groeien en, ja, uitbreiden. En ja, dat had eigenlijk kunnen opgemerkt worden als we niet zomaar met de pil waren begonnen om die menstruatiepijn aan te pakken.
Ja, dat is gek, hè?
Ja.
Hoe ver dat geëvolueerd is.
Ja. Ja.
En eigenlijk moeten we een beetje niet terug, hè? We moeten, ja, terug in de tijd gewoon. Ja.
Nu, er zijn nu misschien veel vrouwen die op 50 denken, oei, ik had menstruatiepijn. Is dat nu een groot probleem? Ja, vroeger wisten we nog niet zoveel zoals dat we nu weten van al die aandoeningen. Maar het kan wel op heden nog altijd een probleem zijn. Dat is een misvatting dat vrouwen in de perimenopauze, dat die menstruatiepijn er dan precies ook maar bij hoort, omdat die hormonen, ja, aan het schommelen zijn. Maar dat is nooit normaal.
Nee. Hoe sta je dan tegenover hormoonsupplementen in de perimenopauze?
Een beetje hetzelfde zoals de hormoontherapie.
Mm.
In die zin dat het een enorme goede tool kan zijn om mee in te zetten in een breder plan. Maar het moet er gericht aan toe gaan, liefst van al onder begeleiding. De juiste supplementen. En als onderdeel van een heel plan naar voeding, naar ontspanning, naar beweging toe. Want een supplementje gaan nemen, die zogezegd waar erop staat, het is voor de menopauze, waar je eigenlijk niet van weet wat er daar allemaal in zit en dat je ook niet weet of jij daar eigenlijk een tekort aan hebt of nood aan hebt en tegelijkertijd helemaal niets in jouw voeding gaan veranderen, ja, daar ga je eigenlijk ook niet ver mee komen, behalve hele dure pipi hebben.
Ja, ja, dat is niet iets dat we bepaald nodig hebben, denk ik.
Dat gaat beter voor je waterkemis maken.
Oh ja, dat is waar.
Ja. Nee, maar dus ik vind het wel heel belangrijk en ze kunnen enorm als tool meehelpen. Allee, ik denk nu maar aan de vrouw met een zinktekort, maar die niets lust waar zink in zit. Ja, en als je dan zegt van kijk, bij een zinktekort, hennepzaad, zonnebloempitten, oesters, spinazie. En die vrouw zegt al of trekt al haar neus op. Of vrouwen met een ijzertekort, maar die vegetarisch of veganistisch zijn. Dan kan een supplement wel echt een hulpmiddel zijn. Supplementen waar fyto-oestrogenen in zitten, die dan een beetje de werking hebben, zoals, dat is ook een plastieke hormoontje dan zo gezegd,
ja,
maar dan wel meer vanuit de natuur. Dat kan net heel goed zijn. Maar je kan dat nu vrij verkrijgen. En er zijn vrouwen die dat kopen die eigenlijk net veel te veel van oestrogeen hebben. En dan gaat dat supplementenklachten erger maken. Dus daar is eigenlijk ook wel die begeleiding nodig. En, ja, we zitten onterecht nog een beetje met het idee, baat het niet, dan schaadt het niet, want het is toch natuurlijk.
Ja, ja.
Dat is niet, ja, helemaal waar.
Ja, ik denk dat sowieso die begeleiding een heel belangrijk iets, ja, is.
Klopt.
In mijn geval bijvoorbeeld, ik ben begonnen met zo natuurlijke supplementen, die fytohormonen. Mm-hmm. En dat heeft goed geholpen, 1,5 jaar. En toen ineens niet meer.
Ja.
Dus, maar dan, als je begeleid wordt, ja, dan kunnen ze jou daarin helpen. Van oké, dit werkt nu niet meer, dan gaan we naar iets anders kijken. Ja. Dat is uiteraard wel goed, hè? Want ja, het evolueert.
Ja.
Hè? Het is, ja, het is gek, je weet, klopt, niet altijd of het zal voor de rest van je leven gaan blijven werken.
Ja. Nee, dat klopt. En ook uw disbalans kan erger worden. Hè?
Ja.
Dus allee, het is niet per se een slechte disbalans, het is gewoon je oestrogenen zakken. Ja. En als die op een bepaald niveau komen, dan heb je er nog. En dan zal je fyto-oestrogeen net dat tikkeltje meer geven. Maar zak het nog verder, ja, dan heb je misschien toch het hormoon zelf nodig. Ja. In de vorm van een medicatie of van een hormoontherapie.
En hoe zit het dan met de menopauze zelf? Dus na een tijd ben je niet meer vruchtbaar, die perimenopauze afgelopen, de overgang heb je gehad, menopauze, dan heb je eigenlijk toch ook wel nog die hormonen nodig, hè?
Er wordt gesteld, dat is nu de enorme discussie, maar er wordt, als we naar de recente onderzoeken gaan kijken, dan wordt er eigenlijk gesteld als een vrouw in de menopauze is voor de 65 jaar, dat het enorm wordt aangeraden om eigenlijk effectief aan hormoontherapie te gaan doen.
Mm-hmm.
Je zou kunnen stellen, dat is wat heel veel complementaire zorgverleners zeggen, van de menopauze is toch goed, de natuur het wil, daar moeten we toch van afblijven. Maar de natuur heeft nooit bedoeld dat we 100 jaar gingen worden. Dus we zitten eigenlijk met een enorme overbruggingsperiode waar we geen hormonen meer hebben. En ze doen best wel veel en ze doen best wel veel goed. En dan hebben we toch liever om een beetje, zo gezegd, die vruchtbare periode na te bootsen en nog wat langer te maken.
Ja.
En dat kan bijna niet anders dan enkel met hormoontherapie.
Ja.
Vanaf 65 is het nog een beetje zoekende in de onderzoeken van, gaan de nadelen tegen de voordelen gaan opwegen of moeten we dan toch beginnen opletten met eventuele neveneffecten? Dan komt dat iets meer aan bod. Maar dat heeft dan eigenlijk ook weer te maken met die levergezondheid, met die darmgezondheid. Want of je nu jouw eigen hormonen hebt of aan hormoontherapie doet, jouw lever moet ze wel afbreken.
Ja.
En als die niet in de mogelijkheid is om dat te doen, omdat je elke dag een glaasje alcohol drinkt, dan beroof je jouw lever van de mogelijkheid om oestrogeen af te breken. Ja, dan komt het ook niet goed.
Nee.
Dan, zelfs niet met de medicatie.
Nee. Ja. Dus het gaat echt over een volledige levensstijl.
Ja, en verhaal. Ja. Ja. Dus er zijn vrouwen die geen hormoontherapie mogen nemen. Er zijn vrouwen die er principieel tegen zijn. Die kunnen heel veel uit levensstijl en uit supplementen dan gaan halen. Maar persoonlijk moest ik nu menopausaal worden en de literatuur verandert niet meer, dan zou ik het en-en-verhaal gaan inzetten.
Ja.
Ja.
Oké. Er is nog zoiets dat veel invloed kan hebben op de perimenopauze en dat is chronische stress.
Ja.
Er is dus een verband tussen stress, de bijnieren en de menopauze.
Klopt. En dat komt eigenlijk omdat we in onze bijnieren het stresshormoontje aanmaken. Dat kennen we allemaal als cortisol. Maar die cortisol wordt gemaakt vanuit een ander hormoon die ook door de bijnier wordt gemaakt. En dat is het hormoontje DHEA.
Mm-hmm.
Dus DHEA wordt omgezet in cortisol als we stress hebben. Het is tevens het hormoon die we nodig hebben om onze cortisol ook weer te kunnen dempen. Maar het is ook het hormoon die oestrogeen, testosteron of progesteron wordt. Dus wij kunnen geen geslachtshormonen maken als we DHEA niet hebben.
Oké.
En als een vrouw veel stress ervaart, dan wordt survival, dus overleving of je fight or flight, altijd voorgenomen op geslachtsorganen en voortplanting. Dus dan wordt jouw DHEA voornamelijk omgezet in cortisol. En dan schiet er niet meer zoveel over om nog oestrogeen, testosteron of progesteron te worden.
Mm-hmm.
Dus vrouwen die chronisch in stress leven en die chronisch heel veel stresshormoon nodig hebben, beroven zichzelf van de mogelijkheid om hun geslachtshormonen te gaan maken. En die DHEA is dat hormoontje die dus vanuit cholesterol wordt gemaakt. Dus als jij veel stress ervaart en vetarm eet, of veel stress ervaart en een zeer lage cholesterol hebt of statines inneemt, dan kan je wel degelijk in de problemen komen met de aanmaak van je geslachtshormonen.
Oké.
Tevens ook libido. Ja.
Ah ja.
Wat vaak voorkomt.
Ja, inderdaad.
Ja.
En dat heeft dan te maken met dat stresshormoon.
Ja. Dus op zich, we moeten niet bang zijn van stress.
Nee.
Acute stress is oké. Een keer een periode hebben, een half jaar of een jaar, waarin je veel stress ervaart, is vaak ook oké. Maar het is die jarenlange opstapeling. Zorgen voor de kindjes, zorgen voor kleinkindjes, zorgen voor mama en papa. Die komen er dan ook bij. Dat werk waar heel veel vrouwen nu ook echt op aan het inzetten zijn. En dan moet je nog aan zelfzorg doen. En dan moet je die food prepping gaan doen.
Ja.
En er komen heel veel moetens. En dat is eigenlijk allemaal stress.
Mm.
En zo heb je heel veel minder de mogelijkheid om effectief bijvoorbeeld jouw oestron te gaan aanmaken. En als jouw oestradiol, dat is de oestrogeen waar iedereen over spreekt, die zakt weg in de perimenopausale periode. In de menopauze is die bijna nihil.
Mm-hmm.
Maar je maakt normaal gezien wel die oestron aan. Dat is wel vanuit die DHEA.
Ja, ja. Ja, en het is vaak bij vrouwen dat die zoiets hebben. Ik moet dat doen en dat doen en dat doen en dat doen. En ze vergeten zichzelf. Ja, ze vergeten een keer te gaan sporten of iets leuks te gaan doen. En dan...
Of eigenlijk gewoon niets. Ja. Ze vergeten van gewoon eens niets te doen. Dat is, ik probeer dat, dat is de vraag die ik het meest krijg in mijn praktijk. Wat kan ik nu zelf doen? En dan antwoord ik eigenlijk heel vaak niets. Ja. Een half uur niets doen op een dag. En dat zou eigenlijk wel heel veel maken. Ja. Durven. Want u zou kunnen zeggen van ik ga sporten. En dan zijn dat de vrouwen die dat in hun agenda zetten. Om 7 uur ga ik sporten. En om 8 uur ga ik nog grap die soep maken. En dan de dinsdag ga ik yoga doen. En de woensdag, ah ja, dan moest ik me-time hebben. Maar dat staat dan wel in de agenda, me-time. En dan denken ze in hun hoofd, hoe kan ik nu op zo'n efficiënt mogelijke manier ontspannen? Maar dat is niet wat niets doen is. Dus we moeten eigenlijk echt een keer durven zeggen van we gaan onze tijd verspillen.
Ja, och, I like. Ja, echt waar. Verspilde tijd, ik hou er zo van. Ja. Dat kan ik dan wel goed. Ja. Echt, tijd verspillen. Ik weet niet, op een of andere manier is dat er toch ook ingeslopen, zo af en toe een keer.
Dat mag.
Ja, ja, hè, dat is
eigenlijk echt nodig.
Ik ben blij, ik krijg hier de toestemming.
Om je tijd te verspillen. Ja.
Dank u wel daarvoor. Zeg, wat dat jij ook benadrukt, is een positieve mindset en een goede zelfzorg. Dat
klopt.
Dat zou heel essentieel zijn voor een goede hormoonbalans, vooral tijdens die menopauze.
Klopt, eigenlijk altijd hoor. Maar in de menopauze is dat een aandachtspuntje die heel vaak verloren gaat, want we spreken over voeding, we spreken over die beweging. En allee, als er nu nog iemand, dat hoor ik dan ook vaak, als er nu nog iemand zegt dat ik meer eiwitten moet eten en een krachttraining moet doen, dat weet ik al allemaal. Ja. Maar eigenlijk vergeten we daar allemaal onze zelfzorg en onze mindset. En als we kijken naar vrouwen in India, vrouwen in Afrika, zelfs vrouwen in Amerika, daar wordt de menopauze op een heel andere manier al vanaf kleins af aan een beetje in de kijker gezet. Dat wordt daar gezien als een heel positieve levensfase. De wijze vrouw komt ook vandaar. En daar worden beduidend minder klachten vastgesteld. Dus vrouwen gaan daar veel minder gaan klagen over de menopauze eigenlijk aan zich. Opvliegers bestaan daar zelfs niet. Waarmee ik niet bedoel dat ze hier niet aanwezig zijn en dat iedereen dat maar zomaar zich zit in te beelden. Maar waarbij ik wel wil bedoelen dat de mindset en hoe we naar die menopauze kijken, niet als enige persoon, maar in de volledige maatschappij, dat dat eigenlijk ook wel een impact heeft op hoe vrouwen zich voelen.
Ja.
Als je als 6-jarige eigenlijk al continu ziet van amai, oma heeft precies wel heel veel last van en dat wordt zo in iedere reclame, ben jij in de menopauze, heb jij hoofdpijn en dan wordt dat precies al ingeprent. En bestaat de kans dat je die self-fulfilling prophecy, dat je ook effectief die klacht krijgt, die dan wel zeer echt is in je leven.
Ja, ja.
Dus waar ons lichaam het meest naar luistert, is eigenlijk onze eigen gedachten.
Ja.
Dus hoe positiever we in het leven staan, hoe minder klachten we kunnen ervaren of hoe minder doorgedreven de klachten worden, dat wat je aandacht geeft, groeit. Maar tegelijkertijd mogen ze ook niet negeren.
Nee.
Want er blijven wel signalen van ons lichaam waar we zeker naar moeten luisteren. Maar het is opnieuw het en-en-verhaal.
Ja. Ja, ik denk dat wij daarvoor ook pleiten om wat meer begrip.
Klopt.
Niet alleen van onze partners, maar ook onderling.
Ja.
Want bij vrouwen, het kan heel verschillend zijn, die menopauze of die perimenopauze. En het zou wel tof zijn als iedereen elkaar een beetje begreep.
Ja.
Ja, en dat zorgt ook voor een positieve mindset, denk
klopt.
Ik
klopt, ja. En ik denk dat je dan ook gewoon voor jezelf, de zachtheid voor jezelf, dat ik ben wel weer iets verkeerd aan het doen, want ik heb een klacht en mijn buurvrouw heeft die niet. Ja, dat ligt niet altijd aan het feit dat je echt iets verkeerd doet.
Nee,
dat
ligt
soms aan het feit dat je lijf op een heel andere manier dan die van de buurvrouw reageert.
Ja.
En dat kan ook een positieve mindset. Dus een positieve mindset wil niet zeggen, negeer gewoon wat dat er is, maar wil eigenlijk zeggen, van hoe ga je daarmee om?
Ja.
En hoe meer dat wij echt begrijpen van waar dat die menopausale klachten komen en welk signaal ons lichaam daar eigenlijk wil gaan geven, hoe minder angst er ook is. Want een vrouw die hartritmestoornissen of toch dat gevoel krijgt door de hartkloppingen die menopausaal zijn, die 4 cardiologen ziet, dat de cardiologen zeggen, mevrouw, er is helemaal niets met jouw hart aan de hand, die wordt super angstig. Mm. Die begint het gevoel te hebben van ze zijn iets aan het missen en ik ga hier doodvallen. Maar dat kan simpelweg een menopausale klacht zijn.
Ja, ja.
En als ze dat weet, dan wordt ze hoogstwaarschijnlijk al minder angstig en krijgt ze minder hartkloppingen.
Ja, dat is waar. Ja. Ik heb dat ook af en toe, zo mijn hart dat even...
overslaat, precies.
Ja, ja. Een galopje doet.
Thanks to de oestrogeen.
Ja. Maar het is wel waar. Ik maak me daar niet zoveel zorgen over. Ja. Ik denk dat... Ja,
Je bent geïnformeerd, hè.
Ja, ja, dat is het.
Ja. En dan kun je zeggen, ik ga naar één cardioloog, we laten dat één keer onderzoeken en als dat heel duidelijk niet vanuit het hart komt, dan heb je jouw rust gevonden van effectief, het is hormonaal. Ja. Wat nog niet wil zeggen dat het normaal is, dat je er nog altijd iets aan kunt gaan doen, maar dat je wel al weet van oké, ik moet hier niet iedere specialist gaan aflopen, want ze zijn iets aan het missen. Ja, dat doet al heel erg veel.
Ja, zeker. Ja, het grote plaatje zien, hè. Dat is heel belangrijk, hè.
En dan die en-en. Dus ja, die mindset. Zelfs als het regent, dan vallen er meer druppels naast je dan op je.
Mm.
Ja, echt een beetje die positieve, die dankbaarheid gaan creëren. Dat je ook wel echt kijkt van, dat zo niet de hyperfocus wordt van alles loopt hier slecht in mijn leven. Dat je zo'n beetje kan gaan zoeken naar wat loopt wel goed. Dat kan al heel veel gaan doen, ook naar die stress.
Ja.
Ja.
Ik denk dat ik zo u een paar dingen ga laten opnemen en dan ga ik dat gewoon in mijn oren mee rondlopen.
Want ik zal er een luisterboek van maken.
Dat het niet altijd lukt, die positieve mindset.
Ja.
Maar, ça va.
Ik denk als mijn man mij behoort, dat hij ook gaat zeggen, Lieselot.
Ja. Echt?
Ja. Ik ben niet echt het zonnestraaltje in huis voor 9 uur morgens.
Nee, oké, gelukkig.
Ja,
dus we zijn dan niet helemaal perfect.
Nee, en wel, dan lukt die dankbaarheid helemaal niet.
Nee. Ja, we begrijpen elkaar. Ja. Okay. In jouw boek krijg je er ook een beetje de webs van hoe klachten zoals pijn tijdens het vrije of urineverlies worden genormaliseerd bij oudere vrouwen.
Ja, het is precies alles wat erbij hoort.
Ja.
En, als het niet is door een kindje te krijgen, dan is het door de menopauze. En als het niet door de menopauze is, dan is het door de leeftijd.
Ja.
En dan zijn ze door hun opties en dan moeten ze er maar mee leren leven. Ja.
Ja.
En dat is allerminst normaal. Zelfs al hebben 5 kinderen gekregen, het zou niet mogen dat jouw bekkenbodem opeens niet meer functioneert of dat jouw blaas opeens continu een drang heeft.
Oh nee.
Ja, dus,
want ja, ook de reclame maakt ons dat wijs eigenlijk. Hè?
Ja, bij iedere reclamespotje die er komt, contacteer ik altijd dat bedrijf. Van stop daar toch een keer mee met te doen alsof dat normaal is. Dus hetzelfde met bepaalde ontstekingsremmende middelen. Heb je menstruatiepijn? Gebruik dan dit. Ja, nee, hè. Doe iets aan die menstruatiepijn.
Ja, ja.
Nee, maar... Dus eigenlijk urine-incontinentie, druppelverlies, pijn tijdens het vrijen door spanning of net pijn tijdens het vrijen door droogte. Het kan logisch zijn omwille van de hormonale schommelingen of het kan logisch zijn dat het erger wordt in die menopauze, maar dat maakt het nog niet normaal.
Mm.
En daar kan eigenlijk wel met de juiste begeleiding, en dat kan bekkenbodemtherapie zijn, dat kunnen thuisoefeningen zijn, dat kan net eerder ontspanning zijn, wat een bekkenbodemkini trouwens ook kan. Dat kan gaan zoeken zijn naar hoe gaan we met die hormoontherapie of met bepaalde suppletie of voeding gaan werken op die slijmvorming of op de eventuele tonus, de spanning van de spieren. Maar daar zijn wel degelijk oplossingen voor.
Ja.
En eigenlijk best wel veel. Ja. Maar één, we moeten het durven zeggen aan de zorgverlener. Dat is bijvoorbeeld, ik zeg altijd, als daar die 70-jarige dokter voor u zit, van mannelijk geslacht, dan durf jij misschien als vrouw niet onmiddellijk gaan zeggen. Maar stel je voor dat er daar een heel sexy dokter zit, van 36, dan ga je het misschien ook niet durven zeggen.
Nee, nee.
Maar we moeten het eigenlijk aan de zorgverlener
dokter,
echt
is daar een
zeggen.
Beetje droog van onder.
Ja, moeten we eigenlijk durven. En dan vulva en vagina.
Ja.
Eigenlijk gewoon die taboe weg. En durven zeggen. En dan ook weer, als je dat aan je mama zegt, en je mama heeft het ook, dan krijg je misschien rap te horen, oh ja, maar dat is normaal, meisje.
Ja, ja.
Maar het is eigenlijk niet normaal.
Nee.
Ja. Het is daarom niet per se erg, maar er kan wel iets aan gedaan worden.
Ja, ja.
En bij mannen wordt dat sneller opgelost dan bij vrouwen, want vrouwen doen gewoon maandverband aan en blijven er dan maar mee rondlopen.
Ja.
En een man doet nog niet rap maandverband aan, dus die heeft een natte sliep en die gaat veel sneller naar een specialist om te zeggen... Er werkt hier iets niet zo goed.
Ja, dat is waar.
Ja. Dus bij vrouwen wordt dat zo heel vaak weer verdoezeld. En ja, dat druppelverlies bij het niezen, en dat hoort er dan maar
ja,
bij.
Ja,
maar,
ja, het is effectief iets dat we meegekregen hebben van vroeger. Hè?
Ja.
Van, oh ja, maar dat is normaal. Dat was bij mij ook zo.
Ja. En dat mag normaal zijn tot 6 weken na je bevalling. Maar dan moeten die spieren weer werken. Hè?
Ja.
Dan is ook je laxerend, je relaxine, je hormoon gedaan. Die heb je dan niet meer. Dus dan moet alles weer opspannen. Hè? En als het niet opspant, dan... kan daar iets aan gedaan worden.
Ja.
Maar er zijn ook veel vrouwen die lopen met te gespannen bekkenbodemspieren. En dat kan ook urineverlies geven. Dus het is niet altijd optrainen, het is soms ook echt ontspannen.
Ja, bij deze genoteerd.
Ja, naar de bekkenbodemkiezen. Voilà.
Je had het daarnet al over jouw man. Jullie hebben ook 2 kindjes.
Klopt, ja.
Best nog jong.
7 en 6 jaar.
Ja.
Ja.
En is jouw man, Gilles, een ondersteunende partner, vind je?
Eigenlijk wel, ja. Want eigenlijk heeft hij na het 2e kindje behoorlijk snel gezegd van ik ga voor de vasectomie, Lieselot. Dan kan jij van de hormonen weg en dan kan je volledig gaan leven volgens een natuurlijke cyclus. Wat ik heel leuk vond, dat vond ik al een ondersteuning op zich.
Ja.
Van kijk, mijn beurt is gepasseerd, dus nu aan jou om ervoor te zorgen dat we een anticonceptiemiddel hebben. En hij heeft een app in zijn gsm om te weten waar ik in mijn menstruatiefase zit. En waarbij dat hij weet van, dit gesprek gaan we volgende week opnieuw voeren, want van de week is het niet oké. Of geeft hij soms ook aan, Lieselot, pas op, je zit in je ovulatiefase, je zit hierover op alles ja aan het zeggen en je zit alles aan het plannen in je agenda, maar weet dat nu je nijsprong is en je ziet alles zitten, binnen 2 weken gaat het dat niet zien zitten. Hè. Dus die helpt mij daar wel een beetje ondersteunend bij. Dus,
amai, dat is al echt overtreffende trap, vind ik.
Ja, dat is... Ja, hoe dat ze moet rennen, hè.
Ja, dat is waar. Ja. Maar en je hebt nooit het idee van, oké, nu is het goed, je weet te veel van mij? Nee.
Hoe kan je nu te veel weten over je partner?
Ja, nee, dat is waar. Amai,
ja,
maar dat
zelfs mijn kindjes, ja, die durven echt zeggen, oh jee, mama is aan het bloeden, we gaan echt niet te veel mogen vragen. Hè.
Serieus?
Ja, die zeggen dat tegen elkaar. Ja.
Wow.
Of we gaan u een beetje laten rusten nu, mama. Ja. Dus die krijgen dat echt mee. Dus ja, bloedingen zijn normaal. En dan weten die van dat is omdat mama geen kindje heeft gekregen of niet zwanger is. Of ja, ik geef ze dan geen taboe in ons huis.
Ah, nee, maar dat is eigenlijk wel tof.
Ja. En dat die eigenlijk leren omgaan met die schommeling. Waarmee dat, want dat durf ik dan natuurlijk ook wel eens doen. Als ik dan zeer geagiteerd ben, dan durf ik ook wel rap zeggen, ja, het is gewoon een slechte moment in mijn fase. Dan durft hij tegelijkertijd ook met de vinger wijzen van ja, dan is het wel niet normaal en dan heb je een disbalans. Dus dan moet je nu wel een keer gaan kijken, want het mag niet dysfunctioneel worden.
Oké, okay, ja.
Dus een vrouw mag voelen dat ze schommelingen heeft, maar als het echt dysfunctioneel wordt, dan is het een klacht.
Ja, ja. Ja. Oké. Okay.
Dus,
wow, het is bijna een dokter naast u.
Ja, bijna, ja. De hormonendokter. Ja.
Maar zeg, hij is gewoon mee opgeleid eigenlijk.
Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja. En het is eigenlijk was hij zelfs een beetje de drijfveer daarin. Van, hij heeft mij, het was door zijn vasectomie dat ik mijn natuurlijke cyclus heb gekregen. En eigenlijk dan pas ben ik beginnen beseffen van, oh jee, we zitten hier helemaal anders in elkaar qua fysiologie.
Oké. Okay. Ja. Wauw. Ik ben echt onder de indruk. Ik heb met mijn 3 gasten, alle 3 zo de seksuele opvoedingsfase gehad.
Ja. Ja.
En was nu de laatste, was mijn zoon. Was helemaal anders dan met de 2 meisjes. Want ja, bij de 2 meisjes begrijp ik compleet wat zij doormaken.
Ja.
Bij mijn zoon is dat een beetje anders. Maar ook hij, heb ik de indruk, kijkt nu met totaal andere ogen naar mij.
Ja.
Zo van, wow, dat is dus een vrouw. En dat is dus wat die voor hebben.
Ja.
En ja, dat was wel echt een openbaring.
Ja. En dat is hetgeen dat we missen. En, allee, we zien die seksuele opvoeding een keer in het 6e leerjaar. Zo even contact maken met wat is seks en intimiteit. En in het 2e middelbaar leren we een menstruatiecyclus, maar we leren vooral de fysiologie.
Mm.
Dus een hormoon, oestrogeen, doet dit en dat piekt en dat zakt en dat daalt. Dat zegt ons op dat moment nog niet. Nee. Maar wij leren niet welke signalen zijn normaal en welke klachten horen er eigenlijk niet zomaar bij. En dat is dan dat zit precies niet in de les biologie.
Nee, nee, nee.
Of wat kan je dan doen met je voeding? Dat wordt eigenlijk ook helemaal niet besproken. En dat is een enorme misser dat we nu eigenlijk nog hebben. Want dat kunnen we wel gaan op. Allee, ik heb de indruk, TikTok en social media en Instagram begint daar nu wel vrij op in te zetten.
Ja,
dus
zou kunnen helpen, hè? Want daar zitten ze natuurlijk allemaal op. Ja. Maar ik denk wel, want ik dacht soms op een bepaald moment wel, misschien kunnen ze al leren over die perimenopauze of zo, maar misschien is dat nog net iets te vroeg. Maar
kan het nooit te vroeg zijn.
Ja, ze zouden wel al kunnen leren over die gevolgen van een PMS en hoe die dingen. Hè?
Ja, en ze kunnen maar vroeg genoeg weten wanneer iets wel normaal is en wanneer niet. Want ieder 16-jarige puber komt ook in contact met iemand die 40 of 50 jaar is. Ja. Dus kan daar eigenlijk ook wel naar uitgaan.
Mijn pubers die komen in contact met iemand die in de perimenopauze zit.
Ja.
Heel interessant.
Mijn oma ook vroeger. Ik weet nog dat die volledig knalrood werd en dat wij zo niet wisten van wat is er hier aan het gebeuren.
Ja.
Maar dat was dan inderdaad echt die menopausale klachten die opkwamen. Ja, dus ik pleit echt voor dat we zo vroeg mogelijk weten wat dat er eigenlijk wel normaal is, niet normaal is, wat dat typisch is voor een hormonaal systeem en wat niet. Dus dingen gaan verzwijgen omdat ze zogezegd te jong zijn. En zo complex is het eigenlijk niet.
Hmm.
Het is wel complex als je het allemaal in één keer moet leren op het moment dat je eigenlijk al concentratiestoornissen en geheugenverlies hebt.
Nee, ja.
Dan wordt het wel wat moeilijk om dan nog even te gaan zien van hoe zit dat hier allemaal.
Nee, ja.
Maar als je dat met de paplepel in de mond meekrijgt, dan speel je met dat hormonale systeem.
Ja. Begrip is alles op alle vlakken.
Ja, inzicht. Ja. Ja.
Ik heb eigenlijk nog maar één vraagje voor jou. Mm-hmm. Welk liedje mogen wij voor jou toevoegen in onze Opvliegend Wild playlist?
Ik heb daar niet lang moeten over nadenken. Dat kwam onmiddellijk op bij mij. En dat is Don't Stop Me Now van Queen.
Ah.
Ja. Ja, ik dacht van iets met een positieve mindset. Ja. Iets met iets die ook wel... Burning Through the Sky, dat kan misschien wel twee.
Ja. Met al die hitte. Ja. Zullen we zeker erdoor. Ja.
En het is een liedje waarbij je onmiddellijk een keer losschudt en danst. En dat zou je zelfzorgmomentje kunnen zijn.
Ja, absoluut.
Dus pak die borstel vast of iets anders en geeft een borstel aan je man. En ga een keer goed gaan dansen en gaan zingen.
Ja. Zalig. Oh ja, dat komt zeker van pas. Dat gaan we met veel plezier daarin zetten. Heel erg bedankt, Lieslotte. Dat was super interessant.
Met plezier. Dank je wel om mij uit te nodigen.
Graag gedaan. En we gaan voor openheid, hè, vanaf nu.
Ja. Taboe doorbroken.
Vol een bak. Ja. Stop me now. I'm having such a good time. I'm having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time, just give me a call.
Don't stop me now van Queen. 1978. Ja, ongelooflijk, hè?
Toen was ik 6 jaar.
Ja, toen was ik 1. Ja, 5.
Oh, ja.
Mm-hmm. Wel een topschijf.
Nog altijd.
Amai, dat is fantastisch. Dat niet...
nee,
en dat is wel, ik word daar ook altijd heel goed gezien van.
Ja, ik ook.
Dus goede keuze, Lieselot.
Ja, zeker. Weet. Het komt wel van een 32-jarige, maar het is oké.
Okay. Ja. Ja, iemand die zo gepassioneerd bezig is met de menopauze, hè, daar kun je dan toch eigenlijk niet vroeg genoeg mee beginnen. Dus ik vind dat... ik vond het echt ongelooflijk boeiend.
Als dat een voorbeeld is van de komende generatie, amai, echt petje af.
Zeker.
Ja, zeker.
Ik heb met open mond zitten luisteren naar wat dat hij vertelde.
Ja.
Dat was heel duidelijk ook allemaal.
Ja.
Wie gaat de fruitbingo of voedselbingo doen?
Fruitbingo, dat moeten we echt wel een keer doen. Hè. Maar 35, dat blijft voor mij toch wel iets redelijk... ja,
angstaanjagend.
Ja, dat was niet het eerste woord, maar het komt in de buurt.
Ja, toch?
Ja, onoverkomelijk bijna.
Maar 3 keer eten per dag, hè?
Ja, dat wel. Ja. Ze zegt natuurlijk wel, zo dat intermittent fasting zit daar wel in. Hè? Want je moet proberen toch om 12 tot 14 uur tussen je 2 maaltijden... Allee, dus
avond en ontbijt, hè?
Ja.
Zo vroeg mogelijk eten en zo laat mogelijk je ontbijt. Dan geef je... ook al rust.
Want dat doe ik eigenlijk al heel mijn leven zo. Allee, sinds dat ik mag van mijn ouders. Sinds dat ik niet meer moet luisteren naar mijn ouders. Vroeger moest ik ontbijten. Dat gaat heel moeilijk bij mij.
Bij mij ook.
Ik ontbijt nooit. Allee, jawel. Met glas cola.
Daar gaan we weer.
Amai.
Lieselot,
we gaan die gaat gereanimeerd moeten worden als Lieselot. Sorry, Daphne wist niet wat ze zei.
Ja, nee, ik ben eerlijk. Ik ben eerlijk, maar ik ga. Dus dat is mijn verslaving. Ja.
De vraag is: hoeveel keer moet je dat nu horen dat dat niet goed is vooraleer dat je echt gaat stoppen?
Maar ik ga die app ook downloaden met uw dingetje Inktvis.
Met mijn inktvis, ja.
En ik ga dat doen. Ja. Ik heb dat nodig, water.
Ja, want wat dat mij ook opviel, is wat dat zij vertelt over die verpakte voedingsmiddelen en over die detox van hormonen in je huis.
Ja.
Manneke, daar had ik nog niet bij stilgestaan. Hè?
Ja.
Al die dingen die in plastic verpakt zijn.
Maar ik heb daar... eigenlijk ook niet zo een goed alternatief voor, als ik eerlijk moet zijn. Ik was aan het denken aan HelloFresh. Okay, dat
kun je helemaal in plastic en ingepakt, toch?
Maar nu niet allemaal.
Hey, Foodbag niet, hè?
Foodbag niet.
Foodbag is allemaal gewoon in karton. Daar komt geen enkel plastiekje aan te pas.
Oké, laten we dan even Foodbag nemen. Hè? Maar als jullie ons willen sponsoren, dat mag altijd. We hebben allemaal een druk leven. Komt je om 7 uur thuis, als je chance hebt. En dan moet je nog beginnen koken. Sorry, maar dat doe ik dus niet. Hè?
Nee, dat is waar. Dat is te laat ook eigenlijk. Hè? Want dan gaat het alweer laat eten.
Inderdaad.
En dan is dat weer om zeep. Je kunt niet slapen.
Dat klopt. Dat van die soepen, dat vond ik wel een goeie.
Ja.
Ik heb zo'n soepkoker. Ik vind dat super gemakkelijk. Dat was eigenlijk zo'n beetje lifehack. Van stop gewoon verschillende dingetjes.
Dat is waar. En al die kleurtjes, dat is ook een idee. Al die kleurtjes, ja. Ik vind wel dat we al zoveel tips gekregen hebben in deze... Maar houden wij ons daar ook aan? Want wij zeggen bijna elke keer, ja, dat ga ik doen, dat ga ik doen. Maar doe het dat effectief? Weet je hoeveel keer dat ik al gezegd heb dat ik ga beginnen bewegen?
Ja, maar daar geloof ik sowieso niet.
Voor u is dat een sport om dat niet te doen, Katja.
Ja, dat is mijn sport.
Dat is gewoon... Ja.
Oh my god.
Ja, we hebben inderdaad, is eigenlijk schandalig. We hebben al zoveel tips en tricks gekregen.
Ja, maar... want wie neemt er zijn supplementen, hè, Anja?
Ik.
Ja, ik ook.
Ja, ik ben dan na 2 dagen ben ik dat weer vergeten. En Antje heeft mij over het laatst nog een berichtje gestuurd voor te vragen, Antje Peters, naar aanleiding van haar bezoek aan onze podcast, gingen we allemaal aan de dingen, aan de Shilait. Ja, het staat daar gewoon in mijn kast.
Maar hoezo kunnen ze dat nu vergeten?
Ja, gewoon.
Dat staat daar toch? Moet dat niet in uw kast zetten, hè? Bij mij staat dat op mijn aanrecht.
Ja, oké, okay, ja. Ja, ja, ja.
Bij mij naast de tandenborstel.
Ja.
S'morgens.
Top plekje. Ja. Op, ja. Ja. Maar goed, los daarvan, ja, er zijn zoveel dingen die we nog eens moeten proberen of uitproberen. Ja. Of,
Want wij moeten wel een beetje een voorbeeld zijn voor de vrouwen in de perimenopauze.
Klopt,
hè?
Klopt.
Ja, ik ga stoppen met mijn cola.
Maar je moet niet stoppen met die
cola.
Nee,
maar niet met 2 liter per dag.
Ja.
En niet s'morgens, niet...
Ja, en ze is dus niet aan het grappen, hè?
Nee. Ik ga mij herpakken.
Lieselotte, je mag even niet meer luisteren. Goed? Sorry, Lieselotte.
Ja. Nu, wat dat mij wel opviel, is de ondersteunende partner bij Lieselotte.
Ja.
Want dat is toch nog een brug verder dan Jan.
Je bedoelt omdat hij de app had gedaan, app had gedownload voor
en
haar
en dat hij dus ook
cyclus.
Kon zeggen van... Nee, ik zou nu geen zotte dingen doen, want je hormonen zitten daar en daar. Excuseer.
Ja. Ja, dat vind ik toch next level ondersteunende partner. Maar ik weet nu niet of dat echt iets voor mij zou zijn op die manier.
Nee, wel. Maar zij zit natuurlijk ook nog niet in die perimenopauze. Klopt. Dus ik kan me voorstellen, als je daar wel in zit en je man komt af met... Pas op, je moet nu dat of dat niet doen, want je zit daar met je hormonen. Ik denk dat er een kans bestaat...
Dat je van de trap duwt.
Ja, zijn nek overbijt, ging ik zeggen.
Ja.
Het zou fout kunnen aflopen.
Ja. Ja, ik sluit me daarbij aan.
Bij wat?
Bij Katja.
De nek overbijten, dus.
Ja, de... voilà.
En dan nog een keer van de trap duwen, eigenlijk. En zo zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Volg ons op Instagram @opvliegendwild of mail naar opvliegendwild@gmail.com met al jullie beslommeringen over de perimenopauze. Dikke merci aan mijn sidechicks, Anja en Daphne, aan Lieselotte Thijs natuurlijk en ook aan Manplus omdat we deze podcast hier mochten opnemen. Tot heel snel, tot een volgende Opvliegend Wild. Uw perimenopauze is bereikt. Keer om indien mogelijk. Keer om indien mogelijk. Keer om indien mogelijk. U bent niet omgekeerd. U bent gejost. Oh my god.
Moord met voorbedachte raden. We hebben het zelf aangekondigd.
Ja.
En zo, ja, en zo. Is er ook bij. Maar alleen nu... Mijn saaie chicks. Moet ik u weer achter de hoek zetten?
Zever, gezever.